Goed, vandaag wil ik spreken over Gods systeem tot verandering. Je hebt menselijke systemen. En een systeem is eigenlijk, dat zijn allemaal soorten principes of elementen die een geheel vormen om iets te laten functioneren. Het systeem van mijn wagen is om die wagen te laten rijden, toch? Maar er zijn systemen die we vaak toepassen, menselijke systemen, die niet werken in het koninkrijk. Zo zie je bijvoorbeeld ook, en Bert spreekt daar heel vaak over, je kan een bepaalde democratie in de kerk brengen en een soort menselijke structuur, maar het werkt voor geen meter. Hoe het werkt is de Bijbel. Hoe het werkt zijn de bedieningen. Hoe het werkt zijn de gaven. Hoe het werkt is de Heilige Geest. En daar kunnen we heel veel menselijke kracht in zetten, maar als de Heilige Geest geen ruimte krijgt, dan wordt het één grote ellende en frustratie. En dat noem je een systeem van God. Zo heb ik ook gemerkt dat heel vaak dat je heel graag wil je dingen veranderen. Ik wil dingen veranderen in mijn hart. We willen dingen veranderen in ons huwelijk, in de gemeente, in de maatschappij. En dan heb je menselijke methodes. Je hebt psychologische methodes die niet altijd slecht zijn, maar het zijn menselijke methodes. Menselijke systemen. Maar God heeft zijn systeem tot verandering. En dat werkt anders dan ons gepruttel. Want soms word je helemaal moe van jezelf. Of niet? Ik wel. Als je probeert jezelf te veranderen. Maar er is een systeem in God. En dat systeem van God is er om het te laten functioneren, toch? Om je te veranderen. Want God wil dat je verandert. Dus we gaan een mooie tekst lezen. Een heel mooi gedeelte. 2 Petrus 1, vers 1 tot 4. Echt schitterend mooi gedeelte. Ik ben blij met de apostelen. Ik ben blij met Petrus. Dat hij er doorheen ging, dat hij zijn leven heeft gegeven. En dat hij deze mooie woorden heeft opgeschreven in dit boek. 2000 jaar oud, toch wonderlijk hè? Dat was een oud boek lezen. Woorden van 2000 jaar oud en die nog kracht hebben. Dus we gaan lezen. In 2 Petrus. Simon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof als wij ontvangen hebben. Door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken. Wat betreft het leven en de godsvrucht. Alles en geschonken. Wat betreft het leven, betreffende het leven en de godsvrucht. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn eigen heerlijkheid en deugd. Waardoor hij ons de kostbare en zeer grote belofte geschonken heeft. Opdat je daardoor deelgenoot zal worden van de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Dat hebben we allemaal wel door, dat heerst. Ik wil graag vragen of je een kort gebed met me mee wil bidden. Het probleem is, ik kan jullie hart niet openen, kan je alleen zelf, want de sleutel zit aan de binnenkant. Dus ik wil graag vragen of je een kort gebed met me mee wil bidden. Zeg maar, Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Doe uw werk vandaag in mijn leven. Open mijn verstand om uw woord te verstaan. Maak mij levend naar uw woord. En vul mij lekker met uw Heilige Geest. Want dan kan ik gaan begrijpen wat er in u is. Wat God mij al lang door genade heeft gegeven. Open daarom mijn ogen. En geef mij een geest van openbaring en kennis om u echt te leren kennen. En verander mij, Heer Jezus. Amen. Want dat is het doel, hè. Toen God ons heeft gemaakt, in Genesis heeft hij ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. U heeft niet een eigen menselijke aapachtige aard meegekregen. U bent gemaakt een aardje naar uw vaartje. Dus Gods bestemming over de mensenkinderen is niet dat ze zich gedragen als een dier, als een aap. Maar dat ze zich gedragen naar Gods beeld en gelijkenis. Daarvoor zijn ze gemaakt. En als de Heer Jezus dan komt, hè, om dat te herstellen, dan komt hij natuurlijk de te herstellen wat door de zondeval kapot is gemaakt. De leugens, de schaamte, de schuld. En daardoor hebben we er een puinhoop van gemaakt. Daar we zien dat verderf in de wereld heerst. Nou, je hoeft maar om je heen te kijken. En niet alleen, je loopt ook keihard aan tegen het verderf in je eigen hart, hè, als je eerlijk bent. In mijn vlees woont geen goed, hoor. Dus als Jezus Christus komt, komt hij niet alleen maar om jou even aaibolletje, je zonde te vergeven en met je hak over de sloot dat je behouden wordt. Maar hij zegt, jongens, ik ga weer dat beeld herstellen. Wat God wil is dat je een aardje naar je vaartje krijgt. God wil dat je weer deel krijgt aan de goddelijke natuur. Romeinen 8 vers 29 staat zo mooi, hè, dat hij ons tevoren heeft bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Waarom zou anders de Heilige Geest in jou komen wonen? Hij is de geest toch van het zoonschap? Dat is om de zoon in jou te openbaren. En de Bijbel zegt dat gelijk wij deel krijgen aan het aardse, hè, we hebben een aards lichaam, we hebben een gevallen natuur, zo zullen wij ook deel krijgen aan de hemelse, aan het hemelse. En later als hij terugkomt, zullen we allemaal bij hem zijn, een nieuw lichaam hebben. Maar nu hier op aarde is dat ook het werk van de Heilige Geest. God wil je veranderen naar zijn beeld en gelijkenis. De Bijbel zegt dat je je oude mens, die oude verderf, moet je afleggen in je leven. Je moet je nieuwe mens aandoen die vernield wordt naar het beeld van de Schepper. En dat is een proces, een vernieuwend werk wat de Heilige Geest doet in jouw leven. God wil dat Christus in jouw gestalte krijgt. Het is fijn hoor dat je weet, het is wel met mijn ziel en mijn zonden zijn vergeven en ik heb de verlossing. Maar God wil toch wel een beetje verder gaan. Want de mensen, Paulus zegt, kijk maar naar mij, volg mijn voorbeeld. Kunnen mensen naar jou kijken? Vooral op zaterdagavond waar je naar kijkt en wat je doet. Ja, 7 dagen in de week wil God dat jij in hem bent en hij in jou. En hij wil, de wereld heeft nodig authentieke mensen. Wat de wereld nodig heeft, dat mensen zeggen van wauw, die is anders als de wereld, ga je heel anders. En dus God wil een vernieuwend, veranderend werk doen. Maar hoe werkt het nou? De grote fout die we maken is dat we denken, ik ga nou mijn best doen. En dat is net precies wat je niet moet doen. Ja, je moet wel je best doen, maar op een andere wijze. Begrijp me even goed. Ik heb gemerkt dat als ik gewoon heel eerlijk ben, ik zeg tegen God, Heer, ik wil nederig zijn als u. Het eerste waar ik tegenaan loop is de trots van mijn hart. Heb je dat ook wel eens gehad? En dan ontmoet je wel een broeder die ineens je onrecht aandoet en dan heb je ineens een neiging om iemand achter de behang te plakken. En dan denk je, ja, in mij woont geen goed. Begrijp je, je loopt tegen jezelf aan, oh Heer, ik wil liefdevol zijn zoals u. En dan loop ik keihard aan tegen mijn eigen irritatie, of niet? Dan ben ik de enige. Dus je loopt, dat verderf is niet alleen de wereld wat Petrus zegt. We moeten ontkomen aan het verderf, maar het verderf is ook mijn vlees, mijn oude mens. En God heeft helemaal nooit gewild om iets op te kalfateren in ons leven. Hij wil je helemaal niet oppoetsen, man. Heel veel mensen willen pappen en nat houden en oppoetsen. God is iets veel radicalers. Die zegt gewoon, je bent gestorven met Christus. Probeer dat helemaal niet meer. Een lijk kan toch niks meer doen. Maar je bent in Christus een nieuwe schepping. Je moet leren dingen af te leggen en aandoen wat in God is. Heel bewust. En dat is de lijn van Paulus, hoe verandering werkt. En dat is ook de lijn die Petrus hier aangeeft. Het werkt niet door goed gedrag. Het werkt niet door proberen. Het werkt niet door wat meer te bidden en te worstelen. De Bijbel zegt, drukking van de neus brengt bloeding voort. En Paulus zegt, hoe meer ik probeer het goede te doen, hoe meer kwaad ik het doe. Want je bent op jezelf gericht. Je probeert allemaal dingen zelf. En dat is balen gewoon. En dat is helemaal niet erg. Dan loop je misschien 10, 20 keer tegen een muur aan, moet je. God wil je zo ver brengen dat je zegt, ik ben failliet, maar u niet. Je moet gaan putten uit een bron die God geopend heeft. Het christenleven is totaal anders. Het heeft niks met gedragsverandering te maken. Het heeft met deel krijgen aan de goddelijke natuur te maken. Dat is wat de Bijbel zegt. Deel krijgen aan het leven van Christus. We krijgen deel aan hem. En niet een opgekalfaterde oude aap. We zijn geen apen, we zijn naar het beeld en gelijkenis van God gemaakt. Maar die verandering werkt dus alleen maar als we die principes gaan begrijpen. Want hoe werkt dat goddelijke systeem nou? Daar heeft Petrus het hier over. We gaan een aantal stappen even kijken. Een goddelijk systeem, dat werkt door kostbaar geloof. Het werkt niet door proberen, door werken. Het werkt ook niet door je kerkgang, ook al zijn die dingen best belangrijk. Maar het werkt niet door wat jij doet. De Bijbel zegt Galaten 5 vers 6. Want in Christus Jezus vermag, hè, werkzaam betekent dat, hè, iets wat werkt, wat functioneert. Dus in Christus Jezus functioneert nog besnijdenis, nog niet besnijden zijn. Wat bedoelt Paulus daarmee? In Christus Jezus functioneert niks wat jij doet. In Christus Jezus functioneert dit namelijk, geloof door liefde werkende. In Christus werkt niet het proberen, het doen. Het werkt in vrijmachtig geloof. Het werkt in toe-eigenen wat er is in hem. Het werkt door geloof. En als Petrus hier zegt, joh, er is jullie een even kostbaar geloof als wij. Hebben jullie verkregen, hebben jullie ontvangen, is jullie gegeven. Kan je zeggen, maar we moeten toch zelf geloven. Nou, je hebt geloof en geloof. Weet je dat geloof in de Bijbel jou niet kan behouden?
Oh nee,
ja, kan je niet behouden. Geloof in je kerk ook niet. Geloof in Bert de Haan ook niet. Ook niet in Dick Pieterman. Geloof ook niet in de schepping, kan je ook niet behouden. Maar ik geloof dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt, kan je niet behouden. Dat is wel belangrijk geloof. We moeten vertrouwen in God en vertrouwen op elkaar. Maar het geloof wat behoudt is pas geopenbaard in Christus. Paulus zegt, toen het geloof kwam, had Abraham dan geen geloof? Ja, profetisch, David ook. Maar het geloof komt met Christus. Want het geloof heeft alles te maken met wie Jezus is, wat hij volbracht heeft, wat hij wil doen in jouw leven en jouw vertrouwen daarin. Daar bestaat hier ook door de gerechtigheid van God. Het heeft te maken met het toe-eigenen, het geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven en ik daardoor schuldvrij voor God word verklaard en gerechtvaardigd word. En dat geloof dat komt met de prediking van Christus. Je hebt mensen die hebben allerlei vormen geloof. Nou, de meeste christenen moeten de helft niet geloven van wat ze geloven. Want ze geloven veel meer leugens en ik voel dit en ik voel dat en ik voel zo en ik voel dat en ik denk dit. Daar heeft God niks aan. Wat we nodig hebben is geloof, kostbaar geloof van Christus. Geloof wat werkzaam is. Geloof wat totaal gericht is op hem alleen. Dat is wat we moeten leren. Dus Petrus noemt hier niet een algemeen geloof. Hij zegt, dit hebben jullie ontvangen. En dat geloof moet je in werking zetten. En dan zegt hij nog iets heel moois. Daarachter, genade en vrede worden over u vermenigvuldigd. Paulus begint altijd zijn brief met genade en vrede. Is u gegeven. Onderstreep nou eens in je Bijbel hoe vaak hier staat, is gegeven. Het is voltooid 2000 jaar geleden. Voltooid. En het is tegenwoordige tijd. De Bijbel staat als altijd in de voltooid tegenwoordige tijd. Het is iets volbracht en het is vandaag voor jullie beschikbaar. Oh Heer, geef me een beetje genade. Man, genade Gods is geopenbaard. Begrijp je wat ik bedoel? Ik bedoel, het is totaal gegeven in Christus. Alleen wij hebben moeite om te leren ontvangen en erin uit te stappen. Nou, dat is een andere weg. Maar je moet die twijfel uit je hoofd, God wil die leugen uit je hoofd weghalen, dat oh, het zal wel alleen voor Bert de Haan zijn, of het zal alleen maar voor mijn buurman zijn. Genade en vrede is je gegeven, man. Zeg je amen. Zeg je dank u wel, Heer Jezus. En God wil niet dat je dat nu alleen zegt, dat je dat morgenochtend zegt. En dat je zegt, Heer, vandaag is genade en vrede mij gegeven. Maar God wil dat ook nog eens een keer vermenigvuldigen in je leven. Dus hoe gaat het nou, wordt dat vermenigvuldigd? Hoe ga je groeien in genade? Hoe ga je groeien in die vrede, in die kracht van God? Nou, Petrus zegt hier, door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En hier wordt eigenlijk een woordje gebruikt wat niet helemaal hetzelfde is. In de Bijbel heb je een aantal Griekse woorden. En één woord staat voor Jezus kennen in relatie. Ik ga iemand kennen, ik ga een relatie met iemand aan, intimiteit. Maar het woordje wat hier wordt gebruikt is eigenlijk het erkennen. Het is niet alleen maar hem kennen, maar ook erkennen voor jouw leven. Johannes zegt op een gegeven moment, we hebben zijn liefde erkend en geloofd die hij voor ons heeft. Een andere vertaling die vult nog aan, aanvaard die hij voor ons heeft. Dus het is het, we kan weten dat de liefde van God daar is, maar erken je het, neem je het aan. Ik kan zeggen, een mooi woord, zeg ik bij de nieuwe schepping in Christus, maar joh, erken je het, neem je het aan. Want hoe meer je aanneemt wat waar is in Christus, En je hecht je geloof daaraan. Dat is dat proces van verandering. Dan ga je, wordt genade en vrede vermenigvuldigd. Daarna gaat hij nog een keer spreken over dat kennen van hem. En dan gebruikt hij hetzelfde woord. Het erkennen van een waarheid. Paulus zegt dat we tot erkentenis van de waarheid moeten komen. Want we stikken van de leugens. Ik ben niet waardig en kan dit niet en ik kan dat zo. En ik vind dit en ik vind dat en ik voel dit en ik voel dat. En je kan heel veel dingen, vervelende dingen voelen. Maar dit is de waarheid. Waarheid is wat waar is in Christus. Is die liefde van God voor jou, ook al voel je het niet. En God wil vrijmoedig geloven om daarin uit te stappen en daarin leren uit te stappen. Ik wil eens een tekst lezen en die heb ik vertaald eigenlijk van de Message. Heb ik vanochtend niet gedaan, maar ik wil toch even laten zien hoe dat werkt. Dat erkennen van iets en het je toe-eigenen van iets. In Efeze 2 vers 1 tot en met 8 is eigenlijk het verhaal dat wij dood waren in onze zonden. We waren kinderen van veroordeling, kinderen van toorn. We waren zo ver van God weg, allemaal. We hebben gezondigd, weet je wel. En denk je dat God iets verwacht van een dooie? Ik heb nog nooit een alcoholist die gestorven is nog door zien gaan met whisky drinken. Ook al ligt de fles onder zijn kist. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, het is van God uitgegaan. En je moet leren ook in je leven, als je wil veranderen, leer dingen van God uit te laten gaan. En dan staat er dit mooie woord in Efeze 2 vers 4. Hè? We waren kinderen van de toorn, we waren dood in onze zonden, maar God echter. Mijn God, wat ben ik dankbaar voor dat woord. Dat er een moment in mijn leven was geweest, God echter. God echter heeft wat gedaan. En dat heeft hij al 2000 jaar geleden gedaan. En wat hij heeft gedaan is helemaal niet afhankelijk van jouw goede of slechte werken. Van wie jij bent, heeft dat gedaan en hij biedt het je aan als een cadeautje. Als pure genade. God echter, die oneindig is in erbarming, heeft met een ongelofelijke liefde ons omarmd. Ja, dat kan ik niet geloven, dat voel ik niet. Ja, maar Petrus zegt, kom nou tot erkentenis der waarheid. Koester zo'n woord. Jacobus zegt, neem nou met zachtmoedigheid het in je geplante woord aan, wat je zielen kan behouden en genezen en redden. Dan moet je koesteren in je hart. Nou, moet ik dan weer de Bijbel lezen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar het is leven, man. Als je dat gaat koesteren, gaat het iets doen in je hart. Als jij dit kan zeggen voor jezelf. God, die oneindig is in erbarming, heeft met een ongelofelijke liefde mij omarmd. Hij heeft je omarmd, hij heeft je gekust. Hij houdt van je. En hij nam onze levens die dood waren door de zonde en maakt ons levend in Christus. Hij deed het helemaal uit zichzelf met geen enkele hulp van ons. Halleluja. Want dan hadden we het helemaal verziekt. Heerlijk, hij heeft het gedaan en hij wil het doen. Hij heeft het helemaal gedaan met geen enkele hulp van ons. Toen nam hij ons op in zijn armen en zette ons in de hoogste hemel samen met Jezus onze Messias. Daar merk ik niks van. Nee, ik merk het ook niet, maar ik geloof het wel. Ken je nou je gevoel of herken je de waarheid? Begrijp je wat ik bedoel? Ik bedoel, verandering komt als je waarheid gaat erkennen en niet dat, ik voel er niks van. Nee, maar ik ben daar. En God heeft me daar geplaatst in liefde. En daar staat er zo mooi achter. Nu heeft God ons waar hij ons altijd wilde hebben. Want God wil jou in Christus en hij is in jou. Heerlijk toch? Maar zo'n tekst, man, die moet je eten en bewaren in je hart. God wil mij daar in Christus volmaakt, rechtvaardig, geliefd, aanvaard, begenadigd in de geliefde. Dat is hoe God je ziet. Nou, ik zie het nog niet. Nee, moet je een andere bril kopen. Bril van de Bijbel. Hier, bril, genadebril moet je dan hebben. Gods bril. Hij draagt toch geen bril? Nee, maar die is er dan voor jou. Oké. Maar nu heeft God ons waar hij ons wilde hebben om in deze tijd en de toekomende tijd, dat betekent jouw leven, de eeuwigheid, altijd al zijn goedheid en genade over je uit te gieten in Christus Jezus. Wauw, is God zo goed? En waarom kunnen we het niet aanvaarden? Omdat we zulke rare beelden hebben van God. Omdat we hem niet echt kennen en erkennen. Door Jezus Christus wil God al zijn genade en goedheid alle dagen van je leven over je uitgieten. Nou, morgenochtend moet ik weer naar mijn baas toe, die rotbaas. Moet je zeggen, nee, Heer, vandaag gaat u met uw goedheid en genade over mij uitgieten. Ik vertrouw erop, Heer, ik geloof daarin. Ik erken die waarheid in mijn leven. Die dingen moet je toe-eigenen. Nogmaals, Edgar Holder verleden week heeft dat tig keer gezegd, dat het woordje ontvangen in de Bijbel is lambano, betekent je hand erop leggen, toe-eigenen. Het is niet pas, ik mag nog eens komen staan te gebeuren. Het is niet wachten, het is erin stappen. Het is yes, dank u Heer. U wil goedheid en genade over mij uitgieten in mijn leven. Dat is uw hart, dat is uw liefde. U heeft mij in Christus geplaatst, daar wilt u mij hebben. Want onze redding is zijn idee, het is helemaal zijn werk. En alles wat wij moeten doen, is hem genoeg te vertrouwen om hem te laten doen. Zegt de message. Alles wat wij moeten doen is hem genoeg te vertrouwen om hem het te laten doen. Nog een keer. Alles wat wij moeten doen is hem genoeg te vertrouwen om hem het te laten doen. De wet is onze werkzaamheid voor God. Genade is Gods werkzaamheid in ons. Wat kies je? Ik ben helemaal doodmoe van mijn eigen werkzaamheid vaak. Maar zijn werkzaamheid. Ja, dank u Heilige Geest. Ik hou van u. Doe uw werk in mij. Zo werkt dat systeem. En daarvoor zegt Paulus, Petrus hier verder. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles. Dus zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken. Wat doe je met een cadeautje? Begiftigd staat hier de NBG. Kan je alleen maar ontvangen. Moet niet gaan proberen te verdienen. Als ik een bosje bloemen voor Ineke meeneem, is het toch raar dat ze tegen me zegt, moet ik betalen? Maar we doen bij God wel. God die wil ons zoveel geven. En dan zegt, moet ik betalen? Moeten we meer naar de kerk, moeten we meer dat? Nou, het is goed om naar de kerk te gaan, goed om te bidden. Maar je moet, die dingen zijn er om te ontdekken wat je al lang hebt. Want hier staat het dus ook weer, zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken. Heeft. O Heer, stromen, of hoe ging dat lied ook alweer? Ga mij niet voorbij, o heiland, ga mij niet voorbij, wel gij andere zegen, gij ook mij. Laat ook die druppel vallen op mij, Heer. Het is natuurlijk wel mooi, en het is natuurlijk een zeker niveau van geloof, maar God heeft jou alles al geschonken. En God wil dat je dat morgenochtend in praktijk brengt. Dat je opstaat en zegt, zijn goddelijke kracht heeft mij alles geschonken wat betreft leven en godsvrucht. Is gegeven, is geschonken, heeft God gedaan. En wat God zo blij maakt, is dat stoutmoedig geloof. Zeg je, ja, is het nou geen brutaliteit? Nee. Geloof eert God. En wij eren God door het ontvangen wat hij ons gegeven heeft. Daar eer je God mee. Stel je voor dat Ineke zegt met die bloemen, ja, ik ben niet waard, ik voel me zo onwaardig. Maar we doen het wel bij God. En dan gaan we naar binnen kijken en we kijken niet naar het kruis. We kijken niet naar wat volbracht is. En dit vind ik zo wijs van Petrus. Zijn goddelijke kracht heeft ons en God wil vrijmoedige christenen. Hè, we spreken over de next level. In wezen is het helemaal geen next level, maar het is wat er altijd is geweest. Alleen we hebben heel veel dingen laten liggen. We zijn zoveel dingen in eigen kracht gaan doen en gaan denken dat God een druppeltje zegen geeft. Terwijl God zegt, alles heb je in Christus. Zijn goddelijke kracht is je gegeven, is je geschonken. En je moet leren je hand erop te leggen. Lambano. En dan werkt het. Want God heeft dat gegeven om je tot leven te brengen. Om je tot godsvrucht te brengen. En dan weer daarachteraan, begiftigd door de kennis van hem. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Weer dat door die kennis van hem. En nogmaals als het woordje erkennen. Door het erkennen, wow, Heere, dank u wel dat uw Heilige Geest in mij woont. Good morning, Holy Spirit. Doe je werk vandaag, u bent zo welkom. U heeft mij gezalfd in de gezalfde. Ik ben in Christus en hij is in mij. Die eenvoudige dingen zijn heel belangrijk. Niet om nu amen te zeggen, maar om morgen dat te doen. En overmorgen. En elke dag te zeggen, jongens, ik ben in Christus en hij is in mij. Ik ga grote dingen van hem verwachten. Want dat staat hier. Dus het erkennen van die dingen en het aanvaarden van die dingen. En van hem die ons geroepen heeft, In de Engelse vertaling staat het zo mooi, by his goodness. Wat ben ik blij dat God mij niet geroepen heeft naar mijn goedheid. Maar wie bepaalt dat nou? God heeft je ook niet geroepen naar jouw liefde. Ook niet geroepen omdat je naar de goede beste kerk gaat, omdat je naar Nehemia gaat. God heeft je ook niet geroepen omdat je zo vreselijk vroom bent geweest en vreselijk veel hebt gebeden en 10 keer 10 dagen hebt gevast bij Herman Boon, wat allemaal goed is. Dat is een hele belangrijke ding om te ontdekken wat je al hebt, maar God roept je naar zijn goedheid. Omdat hij goed is. Omdat hij die stap heeft gezet door zijn zoon te geven voor de mensen die verloren zijn. Omdat zijn hart naar jou uitging toen jouw hart helemaal niet naar hem uitging. En zijn liefde, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik bedoel, het gaat van hem. En als christen denken we gelijk, nou in het begin dat tot geloof komen gaat het van hem uit, maar daarna gaat het allemaal van mij uit. En dan vallen we in die toverij van Galatenbrief. We beginnen met de geest en daarna eindigen we in allerlei godsdienstige frutsels en werken. De Bijbel noemt het gewoon toverij. Want als je begint in de geest, wil God dat je doorgaat in de geest. En dat je leert je verwachting te bouwen op hem. En op Christus in jou, de hoop der heerlijkheid. En door deze zijn we met kostbare en zeer grote belofte, waardoor hij ons kostbare en zeer grote belofte geschonken heeft. Ja, maar ik weet niet of het voor mij is. Nou, de Bijbel zegt in 2 Korinthe 1 vers 20 dat in Christus Jezus is het ja, er is helemaal geen nee. Hoeveel beloftes van God er ook zijn, God zegt ja. Want dat hij belooft en wat wil uitwerken in zijn leven is niet gebaseerd op jou en mijn goedheid. Het is wel gebaseerd op jou en mijn geloof. En de mate waarin jij dingen kan ontvangen. En waarin je ruimte geeft aan de Heilige Geest in je leven. Maar het is voor allemaal. Ja, ik weet niet of de Heer wil dat ik vrucht zal dragen. Ja, maar daarvoor ben je er. Het eerste wat God tegen de mens zei, wees vruchtbaar. En de Vader wordt verheerlijkt dat je veel vrucht draagt. Dus God wil dat, maar dan moet je niet gaan proberen. Maar hij geeft jou goddelijke kracht om tot vruchtbaarheid te komen. Hij geeft jou duizenden beloften om te zeggen, daar ga ik in staan. De Heer zal mij nooit begeven, nooit verlaten. Als God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? En nogmaals, God wil dat je dat juist doet als het moeilijk is. Juist doet als er problemen zijn. En dat vind ik zo enorm krachtig van David. Als je Psalm 34 leest van David. En dan zie je dat David eigenlijk in een situatie zit dat hij in zijn broek deed van de angst. Want ze wilden hem vermoorden. Want ze wisten gewoon dat hij Goliath had verslagen. Bij Abimelech is dat. En die dacht van, nou ja, we gaan dadelijk, als hij koning wordt in Israël, dan verslaat hij ons, die Filistijn. Dus ze dachten, laten we een kopje kleiner maken. En want ze waren bang voor hem. En wat doet David dan? Hij is zo bang dat hij zich gaat gedragen als een waanzinnige. Hij laat allemaal speeksel over zijn baard lopen en zo. En hij gedraagt zich als een gek. En ik denk, ja, als ik een gek ben, dan zullen ze hem echt niet vermoorden. Want dat was ook zo. Ze dachten van, nou, is een waanzinnige. Als die koning van Israël wordt, wordt het toch niks. Dus ze liet hem gaan. Dus je ziet dat David heel erg bang is. Maar met speeksel in zijn baard van de angst. Wat zegt hij dan? Ik wil de Heere te alle tijden prijzen. Bestendig zijn zijn lof in mijn mond. Terwijl zijn mond vol speeksel zat. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is een geloofsheld. Paulus zegt helemaal nooit dat hij nooit angst had. Hij zegt met veel vrezen en beven ben ik bij jullie gekomen in de Korintiërs. Maar hij liet zich niet tegenhouden door zijn vrezen en beven. Hij wist, God is met mij. God is voor mij. Ik zal hem prijzen. Want God zal mij verlossen. God zal het doen. En daar zie je ook vaak zeggen, o Heere, help mij. David zegt altijd, Heer, u bent mijn helper. Heere, help mij is een goed gebed hoor. Maar u bent mijn helper is krachtiger. Begrijp je wat ik bedoel? Je kan zeggen, Heer, wees mij genadig. Maar je kan ook zeggen, Heer, genade, God is geopenbaard. De volheid van genade is voor mij en ik wil ontvangen genade op genade. Dat is next level. Dat is groeien in je geloof. Dat is niet blijven zitten bij een bedelaar van, Heer, doe dit en doe dat en doe dat. Maar je gaat zoon zijn. Je gaat in beslag nemen, innemen wat er is in Christus. Dat is wat Petrus hier wil zeggen. Die kostbare beloftes zijn jou gegeven. Als God wil dat je vrijmoedig weet, Hij gaat erkennen wie jij bent in Christus, wie hij is voor jou, wat je kunt in hem, wat hij wil doen voor jou. En er zijn heel veel teksten over in de Bijbel. En hoe werkt het nou? Nou, door belijdenis van jouw tong verander je je hart. Hoe werkt nou Gods methode van verandering? Niet door krampachtig te doen en te willen, maar door eenvoudig te gaan spreken wat God spreekt. Kan je zeggen, is dat zo, belijdenis verandert je hart? Dat zegt de Bijbel, ja. De Bijbel zegt bijvoorbeeld waar staat die tekst? In Spreuken 7 vers 2 tot 3. En dat we zijn geboden, zijn onderrichtingen, onderwijzingen, dat we die moeten bewaren. En dat we die ze moeten schrijven op de tafel van ons hart. Nou, hoe schrijf je nou op de tafel van je hart? Nou, de Bijbel zegt ook in Psalm 45, vers 2, mijn tong is de pen van een vaardig schrijver. En dus jouw tong kan op jouw hart schrijven. En als jij 's ochtends opstaat en zegt, dank u wel dat u voor mij bent vandaag, dat ik een gezegend mens ben en dat u mijn leven zal zegenen, omdat ik gezegend ben in Christus, en je gaat dat handen en voeten geven in de praktijk, zal je zien dat dat is Gods systeem van verandering. En daarom christendom is niet op zondag. Het begint juist op maandag. Zondag wordt u versterkt, kunt u Gods waarheid horen, maar pas als u dat persoonlijk handen en voeten geeft op maandagmorgen en dinsdag en heel de dag in de week, dan zal je zien dat het een verandering in principe wordt. Maar als je zaterdagavond, als je dan nog een krat pils op hebt en je hebt allemaal verkeerde films gekeken en zondagmorgen wil je ineens veranderd worden, ja, dat is het probleem een beetje. Begrijp je wat ik bedoel? God wil dat u in Christus leeft en dat u alles van hem verwacht. Want uiteindelijk het doel van al die dingen is dat je deel krijgt aan de goddelijke natuur. Dus niet een opgeknapte natuur, maar een deel krijgen aan wie hij is en zijn werkzaamheid in je leven. Dus dan ben ik niet meer zo bezig met mijn liefde voor Jezus, maar zijn liefde voor mij. Ik ben niet gefocust op mijn trouw, want wie meet dat? Maar hij is altijd trouw. En door zijn gehoorzaamheid word ik gehoorzaam. Hey, ik leer het te putten uit hem. En dat is heel erg belangrijk. Er was een tijdje geleden, was er toen toch op een gegeven moment zo'n grote orka, die moest naar Spanje gebracht worden. Je ziet het op de televisie en ook dolfijnen, die spoelen dan aan. Je moet ze dan weer naar de zee terugbrengen of ergens heen brengen. En dan moet zo'n dolfijn moet vochtig gehouden worden. He, als je dat niet doet, sterft hij. En door hem vochtig te houden, dan kan hij weer in de zee losgelaten worden. Maar uiteindelijk, als hij niet losgelaten wordt in de zee, sterft hij nog. De bestemming van een dolfijn is de zee. Daar vindt hij voedsel, daar vindt hij zijn leven. Dat is zijn leven. Dat is de hele voorziening die hij nodig heeft, vindt hij in de zee. En dat is ook met christenen zo. Paulus zegt op een gegeven moment niet, ik wandel met Jezus. Wandel met Jezus. Christenen wandelen met Jezus, maar ze wandelen hun weg. En elke keer gaan ze een verkeerde kant op en doen ze dat. En dan zie je dat de Heer wil vergeven natuurlijk. Hij was hier weer een beetje, zoals die dolfijn. Maar je hebt nog iets niet geleerd. Paulus zegt niet, wandel met Jezus. Hij zegt, wandel in hem. En in hem is net als die dolfijn in de zee. Je vindt je voedsel, je vindt je kracht, je focus. Alles wat je hebt, Heer, alles vind ik in u. En dat is gewoon jouw leven. Dat is niet alleen op zondag. Dat is het wat je gaat leren. Zaterdagavond, maandagmorgen. Heer, ik ben in u en u bent in mij. En dank u wel dat u woont in mij en u leeft in mij. En dan bid je wat in tongen en je geeft ruimte aan de Heilige Geest. En je leert in hem te wandelen. Al je voedingsstoffen, al je voorziening, al je hoop op hem te stellen, je hoop alleen maar te stellen op de genade. Jezus heeft nooit gezegd, blijf bij mij en dan blijf ik wel een beetje bij jou. We denken dat, hè? Oh, fijn, Jezus wil dicht bij u blijven. Mag ook hoor, maar next level is blijf in mij gelijk ik in u. Begrijpt u wat ik bedoel? Niet een beetje Jezus bij en een beetje pap en nat houden, een beetje water op je hoofd, een druppeltje en zo, maar helemaal plons onder. Dat is ook de volwassen doop trouwens. En daarom wil God niet een druppeltje geven. Hij geeft de geest helemaal niet met mate. Je bent in Christus en hij is in jou. En God wil net zoals wat David zei, Heer, al mijn bronnen zijn in u. In uw licht zie ik het licht. In uw liefde kan ik lief hebben. In uw kracht vind ik kracht. In uw trouw vind ik trouw. In uw gehoorzaamheid vind ik gehoorzaamheid. Dat is het, uit hem halen. En niet van, doe ik het goed, doe ik het niet goed, doe ik het goed, doe ik het niet goed. Heb ik nou genoeg gebeden, niet genoeg gebeden? Nee, maar gebed en bijbellezen is juist om die principes te gaan ontdekken. Het is niet omdat het ene was een soort goed werk. En het werkt door kinderlijk eenvoudig geloof. En het werkt door lambano. Het werkt door, ja, door werkelijk toe te eigenen wat hier staat. En dat uit te bidden in jouw leven. Dat is de kracht van gebed. Dus als je worstelt met situaties die moeten veranderen in je eigen leven, met verslavingen of je eigen hart of in je huwelijk of in omstandigheden. Hè, hoe werkt het nou? Nou, je kan de wereld veranderen door gebed. Niet als een goed werk, maar wel om deze dingen uit te gaan bidden. En deze dingen daarin uit te stappen. Paulus zegt dat we allemaal in de renbaan staan. Hè? We staan allemaal in de renbaan. Dat zijn we allemaal. Als je wedergeboren bent, sta je in de renbaan. Maar Paulus zegt wel van dat je zo moet gaan om de prijs te halen. En dan gebruikt hij ook dat woordje katolambana, dat je het gaat grijpen. Ga nou voor goud. Het is niet voldoende dat je in de renbaan bent, dat je behouden bent. God wil dat jouw leven verandert en dat je deze maatschappij verandert. En dat mensen kunnen zien van, hé, die is anders dan de mensen in de wereld. Want Christus woont in mij. En niet omdat je goed je best doet, maar misschien wel juist dat je niet meer goed je best doet. En niet meer zo probeert. Maar gewoon zegt, Heer, hier ben ik, Heer. I surrender all to you. Ja, dus wees niet als een dolfijn die alleen maar vochtig gehouden moet worden. Wandel niet alleen met Jezus, maar wandel in hem. En leer dat nou gewoon, en dat is de huiswerk dan voor de komende week. Geef dat nou eens wat handen en voeten, echt. Ik zie zoveel mensen ook, als je dan hoort, dat ze heel de week gewoon niet bidden of niet Bijbel lezen. En dat gaat niet om een wettisch iets, maar het gaat om dat veranderingsproces, de methode van God. Dat je dat uitspreekt. Ik kan het niet voor je doen. Ik kan ook je hart niet openen, dan kan jij alleen. Ik kan niet jouw mond bewegen, ik kan het zeggen, maar morgenochtend is het aan jou om te zeggen, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Zijn goddelijke kracht heeft mij alles geschonken vandaag, wat tot leven brengt en wat mij vrucht doet dragen. Heer, ik vertrouw u, lieve Heilige Geest, help mij. Dan heb je een Bijbels gebed. Dan stap je in het systeem van God, van verandering. En dan kan God heel veel dingen veranderen. Amen.